Sözüm dürüst. De zwaarste opgave om iets proberen te verduidelijken van ons christelijk geloof lijkt mij het feit dat iemand zijn leven heeft gegeven. Ik ben er niet goed toe opgeleid en ik weet ook niet of diegenen die denken dat ze er goed toe opgeleid zijn, wel goed opgeleid werden om te verklaren waarom iemand moest sterven voor het heil van de mensheid. Vanuit de oude godsdiensten, religies, was het van meet af aan duidelijk: willen we God gunstig stemmen, dan moeten we die een cadeau geven. En we gaan iets offeren wat ons dierbaar is. Iets uit onze landbouw, iets uit onze veeteelt of jacht, of zelfs uit onze eigen kroost en eigen gezin of familie, een kind. Offers, slachtoffers die onschuldig zijn, zoals het woord slachtoffer ook in het verkeer nog steeds doorgaans eigenlijk inhoudt. Probeer dan maar eens uit te leggen dat de goede God, als het ware, gediend is dat er iemand zo gruwelijk aan zijn einde komt. Wat een beeld geeft dat dan over God? Is dat de God van liefde waar wij het over hebben? Natuurlijk, als je zegt, kijk, wij moeten ons onderwerpen aan Gods wil, dan kun je je gemakkelijker bij alles neerleggen, bij al wat gebeurt. Het typeert de islamieten meer dan ons nu. Het typeert ook meer mensen die meer tot de fundamenten van het geloof gaan. Alleen vraag ik me af, waar blijft dan de grens tussen verblinding en tussen wijsheid? Want al wat gebeurt, of je dat nu omschrijft als het staat in de sterren geschreven, of het is Gods wil of voorzienigheid, die grens tussen beide is zeer, zeer dun. En dus probeer ik als mens te vatten wat het betekent dat iemand gestorven is. Als u nu in het verhaal u inleeft, het zij zoals het gesproken en voorgedragen is, in een beperkte rolverdeling als vanavond hier, of het wordt meer muzikaal tentoongespreid en ten aanhoren gegeven, zoals bij een van de wereldberoemde passies van Johann Sebastian Bach. Of u kijkt op naar een van de meest beroemde schilderijen die de kruisdood van Jezus weergeven, zoals door onze eigen stadsgenoot Rubus in de kathedraal. Of je hebt ooit het voorrecht gehad, zoals de verteller van dit moment, om de mis op te dragen, haast dagelijks in een kerk in Duitsland, waar je met uw gezicht naar de muur alleen de voeten van een reuzengroot kruisbeeld voor u ziet. En dan vraag je je af, de mis die herinnert, of die als het ware herbeleeft, het offer van Jezus tot in de dood, waarvoor heeft dat gediend? Waarom moest dat gebeuren? Wanneer gelovigen al te snel de antwoorden uit hun binnenzak halen, alsof ze een passepartout hebben op alle vragen en twijfels, weet ik niet of dat geloof echt ten goede komt. Wat natuurlijk ook geen pleidooi moet zijn zoals wij de laatste 30, 40 jaar meemaken in onze Vlaamse kerk, om alles in twijfel te trekken. Maar te snel eroverheen gaan, over het drama, lijkt mij niet gezond. En aan de andere kant alles uithollen, door puur verstandelijke beredenering, is ook een ander uiterste. Waar ligt de waarheid? Dat Jezus ervoor gegaan is, dat is duidelijk. Hij had een boodschap te vertellen. Hij had een missie. En dat is voor velen al lastig om te aanvaarden, hij had een zelfbewustzijn. Niet het zelfbewustzijn van de Antwerpse senior die denkt, laat die andere provincies maar naar mij opkijken. Dat niet. Want hij keek de Samaritaanse recht in de ogen. Maar wij geloven dat hij een bewustzijn had, dat hij besefte dat hij een unieke rol had in de menselijke geschiedenis. En hij bleef trouw aan zijn boodschap. Populair bij de ene soms, en op een ander moment absoluut niet. Maar hij zette zichzelf, zijn persoon en zijn boodschap niet al naar gelang de wind, de mode, de trend, populariteit of populisme. Hij bleef trouw aan de principes waarvoor hij ging. Radicale, zuivere, duurzame, eeuwige liefde in Gods naam. Ook al druiste die absoluut in tegen de burgerlijke samenleving, die zich snel inpakt met benepen normen, die snel zich tevreden stelt met de natuurlijke neiging van de mens. Maar Jezus gaat verder. Hij zegt, kijk, als je oprecht wil zijn, moet je radicaler durven zijn. Wat nog niet wil zeggen dat je moet gaan dwepen, of dat je nu fundamentalistisch moet worden, of kwezelachtig. Gezond verstand, maar wel zuiver op de graad, radicaal waar het moet. En u niet te veel aantrekken wat anderen of men over u denkt, of met welke strafmaatregelen ze dreigen. Dus hij is ervoor gegaan, hij is beschuldigd dat hij zichzelf tot koning had uitgeroepen van het volk. Maar wij weten dat daarmee niet bedoeld wordt een staatkundig koningschap, maar wel een spiritueel koningschap. Dat wil zeggen dat als hij ons denken, ons spreken, ons handelen mag besturen, leiden, richting geven, dat we dan gemakkelijker aan de betere wereld komen waar we alle van dromen. Zijn koningschap is niet van deze aarde. Dus meneer Pontius Pilatus, je moet geen schrik hebben. We aanvaarden het gezag. Jezus is niet de bevrijdingsfiguur waarvan sommige Joden droomden. Maar hij wil wel bevrijden. Niet van één bepaald politiek bestel, maar wel van het kwaad, de oude Adam genoemd. Die natuurlijke neiging die de mens zo bekrompen houdt. En dat is een andere bevrijdingsstrijd. Daarom is hij voor de ene een hippie, voor de ander een nonconformist. De ene maakt hem heiliger met aureolen en met goudglans en met een idealistisch gelaat en een uitwendige verschijning die bijna niet meer des mensen is. Maar als je hem ziet in de afbeeldingen van het lijden, de pijn en de kruisiging met het bloed erbij, dan lijkt hij inderdaad niet meer zo menselijk, maar wel op de lijdende dienaar die de profeet Jesaja aangeeft in de eerste lezing van vandaag. verworpen, gemeden, geminacht. Niet meer die idealistische man waar velen misschien in het geheim van dromen, maar diegene die gewoon zich gegeven heeft. Die consequent is geweest en die zijn boodschap niet heeft ingeslikt om zijn hachje, zijn vel te redden. Dat lijkt mij nog aannemelijk, verstandelijk gesproken. Dat je dus u niet inhoudt, maar dat je uw boodschap onomwonden verspreidt. Natuurlijk vanuit dat zelfbewustzijn. En ja, dat je de gevolgen ervan erbij neemt. Moeilijker vatten is, vind ik, dat dat tot verzoening leidt voor de mensheid. Dat pas daardoor God zich met de mensheid verzoent. Ik denk dat ik daar eens wat meer moet over gaan lezen. Paulus achterna, Augustinus achterna, Luther achterna, vele kerkgeleerden achterna. Ik moet me daar eens meer over gaan bezinnen. Het is niet om mijn vragen zomaar aan u door te geven. Maar toch, zus en broeders, als we oprecht willen zijn, moeten we ook de vragen en de twijfels een plaats geven. Wat ik wel kan vatten is dat iemand door zijn leven te geven het volk wakker schudt. Meer nog, dat je het volk dat in u gelooft of dat u bekend is, dat je die een extra vorm van gemeenschapszin aanbiedt. Omdat ze zich in u herkennen, omdat ze u als een identificatiefiguur aanzien. Een rol, een voortrekker, waar we willen bijhoren. Voor velen is dat de sportman of de sportvrouw van het jaar, liefst van hun eigen favoriete sportbeoefening. Voor de anderen is het een idool in de zangwereld. Anderen zijn fan van een bepaald politicus. Maar wat dan met Jezus? Zijn wij volgelingen die door zijn gaan tot het uiterste hem meer en meer op een piedestal hebben gezet, ons aan hem optrekken, hem verheffen, niet alleen via het kruis, maar tot in de hemel toe. En daardoor, door naar hem te verwijzen, een verbondenheid creëren, niet alleen met onze parochie, met al diegenen die katholiek gedoopt zijn, zeg maar ecumenisch met alle christenen, en eigenlijk ook via zijn universele boodschap met alle mensen, broeders en zusters, ongeacht de verschillen die er zijn. Ik kan me inbeelden dat als je in een land zoals El Salvador woont en er is een priester die ijvert voor een ongewapende strijd, of het is zoals Gandhi in India, en er zijn er nog anderen, dat een band schept die niemand anders bieden kan. Niet louter omwille van succes, zoals in de sport, of zoals in de muziek, maar omdat je gelooft en weet dat God zelf zich aanbiedt in die ene persoon Jezus. En dat, zusters en broeders, dat is iets wat al ons verstand overstijgt. Dat God zelf dan zo liefdevol is, dat hij zichzelf aanbiedt, dat er iemand is die de roeping heeft namens God om zich zo aan te bieden als offer, daar staan wij paf van. En diegenen die weten wat offerbereidheid is, die gaan al iets gemakkelijker vatten de kern van dit mysterie. Als je iemand bemint, dan ben je bereid ver te gaan. Als het moet, heel ver. tot het uiterste toe, als de liefde puur is. En wie die weg gaat, ongeacht de beloning of de score, ongeacht het aantal fans die zeggen I like, ja, dat is voor ons misschien een weg die niet te benijden is, die vaak de weg van de eenzaamheid is, maar die misschien de enige weg is die God ons wil aanbieden om hem te naderen, om dichter bij hem te komen. En dan, zusters en broeders, wanneer alle menselijke redeneringen ophouden, wanneer er alleen nog maar één ding kan gebeuren, dat is overgave aan wat we zouden moeten doen of denken te moeten doen, in Gods naam, met wijsheid en met liefde, dan geloven wij dat dat de weg is die leidt naar de ware ontmoeting met de levende God. Ook Jezus heeft gebeden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ook Jezus heeft gebeden, het is volbracht, ik vertrouw me aan u toe. Het is de strijd van elke gelovige die zijn geloof au sérieux neemt. Niet als een stoplap om elk probleem zomaar direct, zogezegd, op te lossen, maar om in de diepste beproeving, in de grofste bekoringen, om in de grootste uitdagingen van dit leven, ook in de stille weg die niet opvalt, God nabij te zijn, in houden trouwen. Mogen die weg van het ultieme ook meer uw weg en mijn weg worden, opdat wij doorheen het diepste dal mogen opstaan voor het grote mysterie dat ons te wachten staat. Het mysterie van de volle Godsontmoeting. Als Jezus mag genoemd worden de Zoon van God die zich uit liefde aanbiedt, dan mogen ook wij hopen en geloven, stamelend met woorden of zonder, dat God liefde is. En dat wij geroepen zijn om die liefde te zoeken en eens ook te vinden in de eeuwen der eeuwen. Amen.